Daarna is dan de schriftlezing Psalm 73.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bij kans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hoofdvaardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel? Nevens u lust mij ook niets op den aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Met het uitgangspunt is vanmiddag Psalm 73, het tweede vers, waar Asaf zegt, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bekans uitgeschoten. De grond waarop je loopt glad is geworden, dan kun je makkelijk uitglijden. Dat kan in deze tijd van het jaar, de herfst, als er weer bladeren liggen en het heeft een beetje geregend. Dan kun je zomaar ineens uitglijden, zonder dat je het in de gaten hebt. En zeker in de winter, dan kan het heel erg glad zijn, zonder dat je dat beseft, en voordat je het weet, dan ben je uitgegleden. En meestal gaat dat goed. Dat wil zeggen dat de gevolgen beperkt blijven. Soms gaat het wat minder goed en moet je je in verbinding stellen met de huisartsenpost. Asaf zegt in Psalm 73... wat mij betreft, mij aangaande, Mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bekans uitgeschoten. Dus hij zegt, er is een periode in mijn leven geweest waarin ik bijna uitgegleden was. En dan begrijpen we wel dat hij het dan niet letterlijk bedoelt, maar dat hij het dan geestelijk bedoelt, hè? Er is een periode in zijn leven geweest dat het geloof, om zo te zeggen, bijna uit zijn leven verdwenen was. Of om het anders uit te drukken, dat hij de houvast en de vaste grond onder zijn voeten in geestelijk opzicht bijna helemaal kwijtgeraakt was. Bijna. Want aan het einde van de psalm, dan mag hij ervan spreken dat de Heere hem vastgehouden heeft en dat hij toch weer boven die moeite uitgekomen is. En dat hij dus toch uiteindelijk niet uitgegleden is. En dan zeg ik er meteen maar bij, dat kan ook niet. Want hoe diep of de weg van een kind van de Heere ook kan gaan in dit opzicht, en ik zal er wel wat meer van zeggen vanmiddag, één ding is duidelijk: wat de Heere begonnen is in een mensenleven, dat gaat hij ook voleinden. De Heere is trouw, die nimmer laat varen de werken van zijn handen. En dat zie je ook weer terug in het leven van Asaf. En dat is iets van wat van ieder van de kinderen van de Heere geldt, waar ze zich ook bevinden en in welke tijd ze ook leeft. Ik wil vanmiddag met u nadenken over deze tekst, over deze psalm, over deze moeite in Asafs leven. En ik heb als thema gekozen, en toch niet uitgegleden. En dan twee gedachten, bijna wel, maar toch niet. Toch niet uitgegleden, bijna wel, en toch niet. Het is al weer een poosje geleden, gemeente, dat er na de catechisatie is een jongen op mij stond te wachten en ik had het wel door. Hij wil even wat bespreken, dus toen iedereen weg was, toen kwam die er ook mee en toen zei die zo tegen me, toen we onder vier ogen waren, toen kwam die er ook mee en toen zei die: u denkt toch niet dat geloven altijd zo gemakkelijk is? En toen flitste een gedachte door mij heen. Heb ik daar misschien aanleiding toe gegeven om hem te doen denken dat het geloofsleven altijd zo makkelijk is? Maar meteen daarna dacht ik bij mezelf van, deze jongen die stelt die vraag nou omdat hij kennelijk daarmee zit. Hij wil wat kwijt. Hij wil daarover spreken. En toen zei ik tegen hem, nee joh, ik denk dat geloven echt niet zo gemakkelijk is, maar zeg jij nou maar eens waarom jij dat geloofsleven zo moeilijk vindt. Want ik begrijp dat je dat eigenlijk wilt zeggen. En toen kwam er een heel verhaal. En natuurlijk zal ik dat nu niet in de brede vertellen, gemeente, maar een paar dingen. Er kwam er een heel verhaal. Toen zegt hij van, ja, als we zondags in de kerk zijn en we luisteren naar de schrift en we zingen de psalmen en we bidden samen, dan denk ik wel dat de Heere er is. Maar als ik dan de dag daarna weer op school ben en ik sta weer in het gewone leven en dan is er van alles aan de hand, maar dan proef ik zo weinig van de aanwezigheid van de Heere. En er was eigenlijk nog meer aan de hand. Hij had voor bepaalde zaken zo intens gebeden. En dat gebed, dat was naar zijn indruk niet verhoord. En toen dacht hij zo bij zichzelf, heeft bidden nog wel zin? En toen kwam er soms eigenlijk bij hem nog wat meer boven, dat hij dacht, zou God er eigenlijk nou nog wel wezen? En zo maakte hij me eigenlijk deelgenoot van zijn worsteling op dat moment. En toen dacht ik aan Psalm 73, waarin die dingen ook zo naar voren komen. Hè? Die worsteling zo van mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bekans uitgeschoten. Dus met andere woorden, hè, de grond, de vaste grond onder de voeten is behoorlijk gaan schuiven. En dat heeft deze Asaf allemaal heel eerlijk verwoord in Psalm 73, Asaf. Die we niet moeten rekenen onder een kerkverlater. Die we niet moeten rekenen onder iemand die de dingen van de Heere niet serieus neemt in zijn leven. Nee hoor, je hebt tegenwoordig van die mensen die zijn christelijk opgevoed en dan hebben ze overal mee gebroken. Hè, en dan schrijven ze boeken waarin ze hun haat tegenover God en tegenover mensen die bij de Heere horen ook op bijna iedere bladzijde uitstallen. Maar dat is met Asaf niet het geval. Asaf is een godvrezend man. Asaf heeft ook in de tijd dat hij zo worstelde wel echt de Heere gezocht. Hoor. Daar hoeft u niet over in te zitten. Maar ondanks dat heeft hij toch een geweldig moeilijke, geestelijk donkere periode in zijn leven doorgemaakt. Hè? Asaf. Wie was Asaf? Nou, de naam Asaf die zal ons natuurlijk best wel bekend in de oren klinken, maar om nou te zeggen wie die was. Hè? Ik zal u zeggen, hij was iemand die door David was aangesteld als leider van een zangersgroep in de tempel. We zouden vandaag zeggen, hij heeft een aanstelling gekregen als dirigent van een heel belangrijk koor. En Asaf heeft ook zelf psalmen mogen dichten. En u kunt bijvoorbeeld psalm 50 vandaag eens opslaan, of psalm 76, hè, of een andere psalm 78, hè, dat zijn allemaal psalmen die door Asaf zijn gedicht. Dus u begrijpt wel, het is een godvrezend man geweest. Het is een mens geweest die met heel zijn hart, en dat geeft hij trouwens ook in deze psalm 73 wel blijk van, die met heel zijn hart de Heere gezocht heeft. Maar er was op een bepaald moment toch ook een geweldige diepte in zijn leven gekomen. Een geweldige worsteling was er ontstaan. Of om het anders te zeggen vanmiddag, wat ik net eigenlijk ook al onder woorden bracht, de lichtende werkelijkheid van het wandelen met God had plaats gemaakt van die donkere werkelijkheid van een zich afvragen: waar is God? Een periode van vertwijfeling en van donkerte. En Psalm 73, hij maakt er eerlijk gewag van die moeilijke periode. Hij houdt dat niet achter. Hij spreekt dat eerlijk uit. Een aantal weken geleden was ik op een vergadering en daar hield professor Velema een lezing. En toen haalde hij op een gegeven moment Psalm 73 aan en toen zei hij: ik ben dankbaar dat de Heer Psalm 73 in de Bijbel heeft laten opnemen. En waarom was hij daar nou dankbaar voor? Nou, hij zei, omdat wij anders, wanneer we met zulke gevoelens en zulke vragen en aanvechtingen te maken krijgen, omdat wij anders zouden denken dat we daarin uniek zijn, of dat we zouden denken dat we dan niet meer bij de Heer terecht kunnen. Maar nu mogen we weten, ook wanneer zulke vragen en zulke twijfelingen en zulke donkerte er soms is in het geestelijke leven, dat dat ook deel kan uitmaken van een waarachtig geestelijk leven. Of om het anders te zeggen, in sommige kringen wordt beweerd dat het geestelijke leven een en al glorie en overwinning is En dan wordt er, om zo te zeggen, als het ware boven al de moeite uitgezongen. Maar het waarachtig, echte geestelijke leven kent naast zijn hoogten ook zijn diepte. Naast zijn vertroostingen ook zijn verzuchtingen. Naast zijn overwinningsklanken ook de woorden van strijd en worsteling. En wat is het dan wat dat betreft inderdaad, om met professor Velema te zeggen, een zegen dat de Heere dat nou ook in Psalm 73 in de Bijbel heeft laten opschrijven, zodat je, wanneer je dat bij jezelf soms ervaart, dat je dan mag weten dat dat niet iets vreemds is, maar dat dat dan kennelijk ook hoort bij de gang van het geestelijke leven. Asaf zegt, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Bijna. En gemeente, waar is die nou over uitgegleden bijna? Wat deed zijn geloofsvastheid en zekerheid zijn grond nou zo wankelen? Nou, het antwoord dat geeft hij zelf in de derde vers. Hij zegt, ik was nijdig op de dwaze, ziende der goddelozen vrede. Hij was nijdig. En dan moet u dat woord nijdig niet opvatten in de zin van boos. Hè? Zo kun je dat soms ook wel eens doen. Hè? Boos zijn, hè? Nijdig zijn. Nee, maar het woord nijdig, dat moet je hier opvatten in de zin van jaloers zijn. We hebben ook wel eens een woord benijdenswaardig. Hè? Nou, daar heb je het er al in zitten. Jaloers. Ik was jaloers op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. En hoe kon dat nou? Nou, Asaf die keek eens om zich heen, gemeente. Hij keek eens naar de wereld om hem heen, naar de mensen te midden waarvan hij woonde. De mensen waar hij elke dag weer opnieuw mee geconfronteerd werd in de straat, om zo maar te zeggen. Of op het marktplein. En hij keek naar al die mensen en hij kende die mensen wel. En hij zag dat die mensen zich nergens wat van aantrokken als het ging om de geestelijke dingen. God was voor hen buiten hun gezichtsveld. De 10 geboden waren voor hen helemaal geen richtsnoer voor hun handelen. En de strijd om werkelijk de Heere te dienen, dat kenden ze in hun leven echt niet. Ze leefden maar zoals een mens van nature leeft. Hè, zoals een mens de zonde ook lief heeft. Hè, ze leefden maar hun eigen leven. En ondanks dat ze dat deden, zo ging hij ontdekken, ontbreekt het die mensen aan niks. Nee, het is juist nog meer, het is nog erger, zei hij. Die mensen die hebben heel wat voorrechten. Die mensen hebben heel wat dingen die ik ook graag in mijn leven zou willen hebben. Ze hebben geweldig veel voorspoed. Hè. Hij zag om zich heen. En hij zag dat goddeloze mens geweldig veel voorrechten en voorspoed in hun leven kent. En als u zegt, wat zag hij dan bij die mensen? Nou, daar geeft hij in Psalm 73 ook wel blijk van. Hij zegt, ik zag dat die mensen bijvoorbeeld, hè, dat ze helemaal geen moeite hadden als het ging om ziekte en om moeite en ze worden ouder en hun kracht blijft fris en hij zag ook dat ze in maatschappelijk opzicht het ook heel goed hadden. Hè, want wat ze maar ondernamen, het ging allemaal maar voor de wind. En hun vermogen werd elke keer weer, om zo te zeggen, vermeerderd. Hè, hun bankrekening ging steeds hoger en hoger worden. Ondanks alle economische tegenwind. Maar met hen ging het goed. En hij sprak ze wel eens aan en hij zei wel eens tegen hen, ja, maar dit kan toch eigenlijk zo niet, hè, zo leven als jullie doen. Hè. Want de Heere is het toch ook en een mens is toch op aarde om straks ook eens voor God te verschijnen. En dan moet een mens toch uiteindelijk ook verantwoording afleggen van zijn leven. Maar als hij zo ernstig sprak met zijn medevolksgenoot, dan keken ze hem wat meewarig aan en dan zeiden ze, ha, zou God nou iets weten van wat er in mijn leven speelt? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dat wil zeggen, weet God nou iets van mijn leven af en heeft God iets met mijn leven te maken? En dat ging natuurlijk door merg en been voor Asaf, hè, dat ze dus niet alleen maar, om zo te zeggen, hè, voorspoed hadden, maar dat ze ook de Heere buiten hun leven hielden, dat ze zelfs durfden te spotten met de Heere en met zijn heilige inzettingen. Ja, maar zegt u, en waarom was hij daar nou zo jaloers op dan? En waarom gaf dat nou zoveel strijd in zijn leven? En waarom ging de grond nou onder zijn voeten zo schuiven? Nou, zegt Asa, weet je nou wat het probleem is bij mij? Het punt is waar ik zo mee worstel, dat is dit. Ik zie die goddelozen om mij heen. En ze hebben vrede. Maar ik zie mijn eigen leven. En ik heb alleen maar moeite. Ik heb alleen maar zorg. Ik heb alleen maar verdriet. En hij zegt het in deze psalm, leest u dat ook maar eens, hè? In het 14e vers, mijn bestraffing is er elke morgen en ik word de ganse dag geplaagd. En wat hij daar nou uiteindelijk ook mee bedoelt, dat weten we niet precies natuurlijk. Dat staat er verder ook niet, hè? Dat geeft hij niet verder weer. Maar je kan je er wel iets bij voorstellen. Zijn bestraffing is er iedere morgen. Dus je zou zeggen, als hij 's morgens wakker wordt, dan heeft hij al de moeite. Nou, misschien is het wel lichamelijke pijn geweest. Dat hij 's nachts nog wel een beetje kon slapen, maar als hij 's morgens wakker werd, dat er meteen weer die pijn was in zijn rug, in zijn lichaam, in zijn hoofd. Wat zal het geweest? Ik word de ganse dag geplaagd. Dus hij heeft er echt onder geleden wat hij heeft moeten doorstaan. Hè? En dat van de morgen tot de avond is er, om zo te zeggen, een hoop moeite en tobberij in zijn leven. En dan vraagt hij zich af, hoe is dat nou mogelijk? Zij zijn goddeloos. Zij spotten met God. En hun gaat het voor de wind. En ik wil de Heere zoeken. Ik wil hem dienen. En met mij is het elke dag weer opnieuw. Strijd, zuchten, worsteling en moeite. En daar kwam die niet uit. Is Asaf daarin de enige? Nou ja, gemeente, ik heb u al gesproken over die jongere die na de catechisatie toch eens zo eerlijk uitsprak wat er in zijn hart op dat moment omging. Maar als we nou eens vanmiddag die vraag eens in ons midden neerleggen en dan moet u dat maar eens voor uzelf beantwoorden. Bent u onbekend met deze aanvechtingen en met deze twijfel? En dan weet ik wel, dan is dat niet zoiets waar je zo heel erg graag over spreekt. Hè? En misschien dat als de broeders op huisbezoek bij u komen en u zit met deze dingen, dat u dat ook maar achter uw kiezen houdt. Want ja, wat zullen ze wel niet denken? En misschien zijn er onder ons ook wel een aantal jonge mensen die zeggen, nou, je zou eens moeten weten wat er allemaal in mijn hart omgaat. En natuurlijk, ik ben hier in de kerk, want dat zijn we zo gewend, het is zondag en ik ga mee. Maar je zou eens moeten weten wat er in mijn hart omgaat. Want wat die Asaf nou zegt, eigenlijk is dat ook in mijn hart. Hoe kan dat nou, die goddelozen die vrede hebben? En als je de Heere wil dient dat je zoveel moeite hebt, is God er dan nog wel bij? Heeft het dienen van de Heere dan eigenlijk nog wel zin? Het kan zomaar ineens bij je boven komen, gemeente. Dan hoef je nog niet eens van die hele grote dingen te hebben meegemaakt, maar dat er een waarom-vraag bij je boven komt. Hè? En waarom gebeurt er nou dit in mijn leven? Of waarom heeft die ernstige ziekte nou mijn vrouw of mijn man gesloopt? Of waarom gaat het nou met mijn bedrijf zo moeilijk? Ik heb toch elke dag gebeden om Gods zegen. En dan kan er zomaar ineens, als een paddenstoel uit de grond, hè, kan er ineens zo'n waarom-vraag ook in je hart opkomen. En die kan als het ware dan zo je vervullen en je zo bezighouden, dat je op dat moment op dezelfde hoogte komt als Asaf. Hè, en dat je zegt, ja, Heere, nou weet ik het allemaal ook niet meer. En dat er, om zo te zeggen, een geweldig stuk donkerte neerdaalt over je ziel. Het is gelukkig dat Psalm 73 in de Bijbel staat. Maar als je nou vanmiddag alleen nog maar zou kunnen spreken, gemeente, over de donkerte. Als je alleen nog maar zou kunnen hebben over dat hij deze geweldige strijd in zijn leven heeft doorgemaakt. Of aanvechting, hoe of je het ook maar wilt noemen. Dan zou er vanmiddag weinig onderwijs en dan zou er vanmiddag weinig bemoediging in deze psalm liggen. Maar ik wil er u vanmiddag graag op wijzen, en daar zal ik zo meteen ook wat dieper op ingaan. Ik wil u heel graag op wijzen dat deze Asaf zegt in dat tweede vers, niet dat zijn voeten zijn uitgeweken en dat zijn treden uitgeschoten zijn, maar dat daar zowel het woordje bijna als het woordje bijkans voor staat. He, mijn voeten bijna uitgeweken, mijn treden bijna uitgeschoten, bijkans uitgeschoten. Bijna, maar bijna is toch niet helemaal. En dan heb ik u in het begin al op gewezen dat uiteindelijk dat ook toegeschreven moet worden aan de genade van God. En dat Asaf in Psalm 73 aan het einde ervan dan, om zo te zeggen, ook weer vaste grond onder de voeten heeft. Dat is niet te wijten, dat is niet te danken aan het geloofsvermogen of aan de geloofskracht van Asaf. Denkt u dat nou maar niet, want dat heeft hij niet op dat moment. Maar dat is nou te danken voor de volle 100%. Aan die vasthoudende genade van de Heer. Die als Hij in een mensenleven begint, nooit loslaat. Nimmer laat varen. Zoals de apostel ook zegt, Hij die een goed werk in u is begonnen, zal dat voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. En waarom bereikt Gods volk nou, om zo te zeggen, de eindstreep? En waarom komt Gods volk nou uiteindelijk op de plaats van de heerlijkheid? Alleen door Gods genade, die hen getrokken heeft uit de duisternis tot het licht, maar die hen ook vastgehouden heeft. En zo blijft er in de eeuwigheid slechts roem over voor God alleen. Het is vrije gunst alleen en door het eeuwig welbehagen dat ik nu mag zijn waar ik ben. Als je dus Openbaring 7 leest, dan zie je de schare die boven staat en die slechts de lofzang doet klinken op het lam dat hen heeft gekocht en heeft gewas. Maar gemeente, dat gezegd hebbende en dat vooropgesteld hebbende, dat het dus uiteindelijk de Heere is geweest die Asaf heeft vastgehouden en er ook weer uitgetrokken heeft boven die moeite en die donkerte uit, dan toch ook nog iets meer vanuit deze psalm over de manier waarop de Heere dat gedaan heeft. Want ik denk dat daar ook heel wat onderwijs in ligt. Toen Asaf nou met die geweldige vraag, die geweldige aanvechting te maken had, hoe kan dit nou allemaal? Toen heeft hij in de allereerste plaats, zo staat in het 16e vers, toen heeft hij geprobeerd om het met zijn verstand te doorgronden. Maar hoe ver reikt het menselijk verstand, gemeente? Het menselijk verstand, dat is altijd maar ten dele, want het verstand van ons mensen is een verduisterd verstand. En hoe scherp een mens ook het verstand van de Heere gekregen kan hebben, het is maar tot een bepaalde grens. En als het gaat om vragen zoals hier, dan moet een mens uiteindelijk altijd zeggen, en daar kom ik niet uit. Dat zult u misschien zelf in uw leven ook al ervaren hebben. Toen u trachtte om de waarom-vraag met redelijke argumenten te beantwoorden, toen kwam u daar echt niet uit. Onmogelijk. Maar de Heere die heeft op een andere wijze deze Asaf toch weer grond onder zijn voeten gegeven. En hoe dan? Nou, de Heere heeft tot hem gesproken in het heiligdom, in de tempel. En dan moet u niet denken dat dat nou op een hele bijzondere manier is gebeurd. Hier is in deze psalm geen sprake van zweverigheid of wat dan ook. Hè. Zoals je in sommige kringen wel eens meemaakt, dan hebben ze van allerlei dingen bijzonder ervaren. Maar daar gaat het hier niet om. Maar toen die in die heiligdommen van de Heere kwam, hè, toen die daar in de tempel van Jeruzalem kwam, toen heeft de Heere daar in die gewone liturgie, in die gewone eredienst, toen heeft de Heere bijzonder tot hem gesproken. Want het ging er niet anders aan toe dan als het anders eraan toe ging. Er werden psalmen gezongen en de koren die lieten de liederen klinken. En de altaren die brandden van al die offers ook. Er was niets anders dan anders. Maar toen Asaf met al zijn aanvechtingen en al zijn twijfelingen daar onder het volk zat, hè, dat opgegaan was naar het huis van de Heere. Toen ging de Heere op dat moment door zijn Heilige Geest ook spreken tot zijn hart, door middel van de psalmen die daar klonken. En dan had hij ze al zo vaak gehoord en hij had ze zo vaak ook meegezongen, maar op dat moment gingen ze open voor zijn ziel. Toen had hij het al zo vaak gezongen, de Heere is mijn hulp en mijn sterkte en mijn kracht in alle nood. Hè. Maar toen ging hij dit echt beleven. En toen ging hij eigenlijk weer opnieuw horen, hè, dat de Heere alleen de steenrots is waarop een mens kan staan en zijn leven kan funderen. En het ging om zo te zeggen, vanuit de psalm zijn hart binnen. Zijn hart werd ervoor opengezet. En toen kon hij niet anders dan zeggen, Heere, ja, u bent de Heere. U bent de Heere waarop ik mijn leven mag gronden. En waarop ik mijn leven mag vestigen. En buiten wie er niets is dan donkerte en eeuwige ondergang. En toen hij hoorde naar de psalmen, toen keek hij vervolgens naar de offers. En toen zag hij daar die altaren staan. En op die altaren ging zo de rook naar boven. En toen besefte hij weer wat hij eigenlijk wel wist, maar zo lange tijd niet echt meer echt beseft had. Maar toen ging het weer tot zijn hart doordringen. Die altaren en die offers, die laten zien dat de Heere een genadig en een barmhartig God is. En dat Hij het is die op grond van al die offers toch met ons van doen wil hebben. En dat Hij onze zonden wil vergeven. De Heere is groot in goedertierenheid. Hij is de barmhartige God. Zeker, Hij is de heilige God. Maar Hij is ook die barmhartige God. Die goedertieren God die zich over ons wil ontfermen. En toen hij die twee dingen mocht zien. De Heere is de steenrots waarop ik bouwen kan. En hij is de barmhartige God aan wie ik mij overgeven kan met al mijn schuld en zonde. Toen had de Heer, om zo te zeggen, al veel aan hem getoond en veel op dat moment weer aan hem geleerd. En op dat moment, gemeente, toen kwam de rijkdom van het kennen van de Heere dus weer heel dicht bij hem, in zijn hart. De rijkdom van het kennen van de Heere. En toen vanuit dat kennen van die rijkdom keek hij opnieuw naar buiten. En toen keek hij weer naar die mensen die hij op de straten zag en op de marktpleinen ontmoet. Toen keek hij weer naar die mensen waar hij zo jaloers op was, omdat het hun voor de wind ging en ondanks alles. En toen zag hij niet meer die rijke mensen die het aan niks ontbreekt. Maar toen zag hij mensen die op weg zijn naar het eeuwige verderf. Want buiten God is er geen leven. En dan kun je op aarde schatten hebben vergaderd. Hè? En dan kun je daarvan, hoe lang ook, weet ik niet, van genoten hebben. Maar er komt een moment waarop een mens moet sterven. En als een mens moet sterven, dan is dat verantwoording afleggen van het leven. En dan zal er alleen slechts leven zijn wanneer de Heere gevreesd is. Of in nieuwtestamentische woorden gesproken, dan zal alleen leven zijn op grond van het geloof in de Heere Jezus Christus, wanneer Hij waarde gekregen heeft voor je hart. En anders is er slechts een eeuwig zielsverderf. En dat werd door deze Asaf op dat moment ook zo helder en zo duidelijk weer beseft. En dat hij zegt, ja, maar de mensen die nu dan alles hebben, die zullen straks als een droom na het ontwaken door God worden weggedaan. Een droom na het ontwaken. De meeste dromen kunnen wij ons niet meer herinneren. Die zijn helemaal weg. Nou, zo zal het gaan met al die goddelozen. Ze zullen weggedaan worden voor het aangezicht van de Heer. En toen, gemeente, kwam er ook een stuk verootmoediging in zijn hart. En toen zei die Heer, wat ben ik toch voor een mens? Ik ben een groot beest bij u. He, dat ik zo getwijfeld heb aan uw goedertierenheid. Wat ben ik toch voor een mens, Heer, dat u zoveel aan mij geschonken heeft. En dat ik nochtans u verdacht heb in uw liefde. Maar hij mocht toch zich zo weer helemaal toevertrouwen met zijn nood en met zijn gebrek, met zijn worsteling en met zijn schuld, mocht hij zich helemaal toevertrouwen aan de Heer. En zo kreeg hij weer vaste grond onder zijn voet. Zo mocht hij de Heere weer belijden aan het einde van deze psalm als de rotssteen van zijn hart en als een deel in eeuwigheid. En zo heeft hij het ook weer opnieuw mogen zeggen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En als hij de rechterhand heeft gevat, zal hij die nimmer meer gaan loslaten. En als u nou vanmiddag vraagt, en wat kunnen wij nou leren van deze Asaf in deze worsteling, die wellicht ook voor u best wel heel herkenbaar is, Dat we met die worstelingen, met die aanvechting komen bij de Heere. Dat we niet bij de Heere vandaan gaan en zeggen, nou bidden heeft geen zin meer of het dienen van hem, ach wat schieten we ermee op. Nee, met die worstelingen, met die vragen naar de Heere toe. En ik zou zeggen ook naar de kerk toe. Om dan weer te luisteren naar de psalmen die mogen klinken. Om dan weer te luisteren naar de verkondiging van de schriften die daar mogen worden gehouden. Met het gebed in het hart, o Heere, geef door uw geest dat ik weer mag zien wie u bent. En dat ik me helemaal weer mag toevertrouwen aan u en uw genadige armen die er zijn toch in Christus Jezus uw Zoon. En dan zal de Heere toch op zijn tijd ons weer uit die moeite verlossen. Dan zal Hij ook ons weer opnieuw die donkerte uitleiden. Zodat we weer het licht mogen aanschouwen van zijn heilig aangezicht, van zijn verzoend aangezicht. En er is niets wat een gelovig mens meer nodig heeft en ook voor een gelovig mens zoeter is. Onze belijdenis zegt het ook, hè? Er is niets zoeter. Dan de aanschouwing van het aangezicht Gods in Christus Jezus. De Heere wil de aangevochten zielen weer brengen aan zijn voet. En daar het houvast weer opnieuw geboren doen worden. En de hoop weer opnieuw verlevendig doen zijn. Daar aan zijn voeten wil de Heere die rust weer geven die er door de wereldse mensen nooit gevonden, door de wereldse mensen nooit gevonden zal worden. Daar wil Hij die vrede schenken die alle verstand te boven gaat. Het pad van een gelovig mens kan wel eens glibberig zijn. Maar als die er bij de Heere uitkomt, dan zal uiteindelijk door zijn gena en vasthoudendheid toch gelden. En toch niet uitgegleden. Amen.